Onze hulp en verwachting zij in de naam des Heeren, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, en die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen enig werk zijner heilige handen. Amen. Geliefde gemeente, we zongen bij de aanvang van ons samen zijn, God heb ik lief, want dien getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Als wij nu met aandacht ons leerboek opslaan van de Heidelbergse catechismus, dan vraagt hij, kunnen wij dit alles dan volkomenlijk onderhouden? En dan gaat het over de heilige wet des Heeren. Dan gaat het erover dat wij God lief zullen hebben boven alles. Met geheel ons verstand, met ons hart, met al onze krachten. En daarnaast als onszelf. En dan is het antwoord van het leerboek gegeven. Nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dat wil dus zeggen dat wij haters van God zijn en haters van onze naaste. En nochtans zongen wij, God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Ja, maar zal een ander opmerken, hij zegt toch nog iets in de volgende zondag. Dan doet hij weer een vraag. Is onze natuur dan al zo verdorven dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, ik zeg, tenzij wij door de geest Gods wederom geboren worden. En ik zou haast zeggen, hier legt de sleutel op hetgeen wij met elkander gezongen hebben. Want aan de ene kant voelt u allemaal aan dat het onmogelijk is dat er één hier van Adam uit, van, dat wil dus zeggen vanwege onze diepe val en bondbreuk in ons verbondshoofd Adam, waarin wij alle haters van God en haters van onze naasten geworden zijn, dat er één in ons midden zou kunnen zijn, die waarlijk zou kunnen zeggen, God heb ik lief. Dat is onmogelijk. Want die kloof die daar eenmaal geslagen is, is door ons niet meer te helen. Dat is uitgesloten. Een heilig en een rechtvaardig God kan geen gemeenschap hebben met een zondaar. Hij drukt hem weg in zijn rechtvaardigheid, heiligheid. En een gevallen zondaar kan niet in Gods gunst in die zin zichzelf verheugen. Onmogelijk. Want hij is zo door en door goddeloos geworden dat hij God van zijn troon af wil stoten. Hij haat God. Hij wil zelf God wezen. Dus die partijen die zijn ten enenmale van 's mensenkant niet meer te overbruggen. En nochtans, God heb ik lief. Wat bij de mensen onmogelijk is, bij God zijn alle dingen mogelijk. Toch kon het wel zijn dat er vanmorgen hier waren die met hun ganse ziel hebben gezongen, ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. Ja. Hij neigt tot mij zijn oor. Daar die zal ik hem aanroepen, alle mijne dagen. Heel goed mogelijk. Het zal wel een eeuwig wonder zijn van Gods genade, als het zo in onze ziel is. Maar zo gewis als het de 116e psalm van Gods wegen is neergeschreven en opgetekend en voor ons bewaard gebleven. En al weet men nou niet precies wie dat deze psalm gemaakt heeft. De ene schriftverklaarder denkt dat het Hiskia geweest is. De andere denkt dat het David geweest is. Maar dat hindert allemaal niet. Er was een zondaar die door Gods geest geleid, wederom geboren, heeft gezegd, ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. Dus zo kan het ook zijn in ons midden. Maar hoe is dat dan mogelijk? Want dat is iets, daar zou elk mensenkind, zou die wel naar uit moeten gaan, om dat te weten. Hoe kan dat nou? Hoe kan nou een zwarte, vuile zondaar, hoe kan die nou weer tot God gaan spreken? Wat heb ik lief. Hij wil er als het ware mee zeggen. Hij is mijn lieve vader. Dat wilde eigenlijk, legde eigenlijk in opgesloten. Bij wie ik al mijn noden breng. Bij wie ik al mijn bezwaren breng. Bij wie ik alles vertel. En hij verhoort mij. Hij helpt mij. Hij redt mij. Hij verlost mij. Hoe kan dat dan? Wel, dat zal ik u zeggen. God heeft zelf die weg uitgedacht. Hij heeft zelf, in plaats dat die Adam van voor eeuwig, van voor zijn aangezicht wegdeed, en met hem ons, heeft hij geopenbaard in het paradijs, dat hij zichzelf een weg uitgedacht had om het nu zelf weer in orde te maken. Dat is om zijn lieve zoon te schenken. De eeuwige zoon de God, die hij beloofd hebt, al van de vroegste tijden af, die in de volheid des tijds gekomen is, God geopenbaard in het vlees. En nou zien we weer een waarachtig mens. Dat is wat. Een waarachtig mens. Dat is een mens zondeloos. Weer een mens die in de goede verhouding staat tegenover zijn maker en schepper. Ook sterker dan alle mensen. Want hij was God en mens in eenheid des persoons. Maar na die waarachtige menselijke natuur die hij aangenomen heeft, kon van hem alleen gezegd worden dat hij God lief had boven alles. Hij was nog maar 12 jaren oud. 12 jaar. Toen hij in de tempel zat en bezig was om te leren of te vragen aan de geleerde mensen. En ze zich over hem verwonderden met grote verwondering. Vanwege de antwoorden en de vragen die dat kleine mannetje deed. Toen kwam zijn moeder. En die zei, kind, wat is dat? Je vader en ik hebben je met grote angst en vrezen gezocht. Heb je nou gedaan dat je hier achtergebleven bent? En dan heb je het antwoord. En wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Daar heb je. Die had God lief boven alles. Of Maria het verstaan hebt, weet ik niet. Later zeker wel. Maar dat neemt niet weg. Dit weet ik wel. Dat hierin uitsprak hoe dat die dierbare zonen Gods, ook al reden als kind, God lief had boven alles, met gans zijn verstand, met al zijn krachten en met zijn hele ziel. Maar dan zal iemand zeggen, dat was de Heere Jezus. die al leeft. Maar dat kunnen wij toch niet zeggen. Wij. Wij. Laat nou een ieder eens voor zijn eigen denken en spreken. Wat zijn wij nou eigenlijk? Hoe zijn we opgegaan naar Gods huis vanmorgen? Uit de aarde aards? Was er waarlijk een begeerte in onze zielen? Want we zongen nog meer, ik zou met vreugd in het huis des Heren gaan. Was er die vreugde in onze harten? Dat we zeiden, Heren, nou is het uwe dag. Wat een blijdschap voor mijn ziel dat we weer op mogen gaan in uw huis. Ja, zal iemand zeggen, daar heb ik vanmorgen helemaal niet bij doorgedacht, want het zat niet erg mee in mijn gezin. Krijg je alweer de antwoorden. Die jongens die waren weer wat woelig en wat ondeugend. Ik heb me al boos gemaakt, zal misschien wel iemand zeggen. En toen hals over kop nog naar de kerk. Ja. En toch, God heb ik lief. Kan je dan toch zeggen, een ander zegt, man, ik heb zo'n last van liefdeloosheid. Mijn hart, het is zo, dat lijkt het wel een steen. En weer een ander, je hebt weer een andere klacht. Ik kan nergens inkomen, ik kan nergens bijkomen. Maar, viel zeker dan ook niet mee. Toen we dan vanmorgen moesten gaan zingen, God heb ik lief. Ja, zal iemand zeggen, ik heb het wel meegezongen, maar ik dacht bij mijn eigen, daar ben ik toch ook ver vandaan. Oh ja. Ja. En zo topt de mens maar door. En zo is die maar aan het knoeien. Is die, noem je dat knoeien? Ja, dat noemen wij nou knoeien. Knoeien. En hoe komt dat? Hoe komt dat nou? Omdat wij die ene, die ik u gepredikt heb, namelijk die allerliefste Heer Jezus, niet geloven. Niet geloven. Wat bedoel je daarmee? Dat wil zeggen, als onze plaatsbekledende borg en zaligmaker. Want al zou het nu zijn, dat we dan van deze morgen is andersom is heel goed gesteld geweest zijn. En dat onze zielentoestand zo was, dat we toen we opstonden reeds zijn begonnen te zingen, ik zal met mijn ganse hart u eer vermelden, Heren, u dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met alle prijs. Dus dat je ziel zo boven het stof verheven is geweest, dat je bezig was om hem te prijzen. En dat jij onder Gods huis, in Gods huis gekomen bent. En dat je met volle borst heeft gezongen. God heb ik lief, want dien getrouwe Heer. Als het nou zo zou geweest zijn in deze morgenstond. En gij zou het niet verstaan. Wat ik u zei, dat er maar één was, namelijk die allerliefste en dierbare zaligmaker, die dit alleen gezongen hebt, maar ook in de praktijk heeft uitgewerkt. Ik heb lief, God heb ik lief. En je geloofde niet in die ene. Als de plaatsbekledende borg en zaligmaker van uw arme ziel, dan kon het wel eens beuren dat eer dat je deze plaats verlaat, je zal zeggen tegen jezelf dat je een huichelaar bent, want dat er nog nooit niks aan je gebeurd is, omdat je het allemaal kwijt bent. Dan. En dat je dan in plaats van liefde haat voelt. In plaats van verhevenheid boven alle stof, midden vastgeklemd zit in al de dingen die geen wezen hebben. Dus dan ben je, hoe op het moment, Ach, dan kan het wel zijn dat het een volgend moment weg is. Maar mag je nou geloven, dit dierbare zonen Gods, van den Vader geschonken, voor mij arme doemeling. Ach, nou ervaar ik in mijn ziel, Heere, te hebben. Er is geen stem, er is geen opmerking. Er is geen licht, er is geen leven. Er is niets als dorheid, doodheid, liefdeloosheid, blindheid, dwaasheid. Er is niet tegenstaande, God heb ik lief. Want dien getrouwe Heere, hoort mijn stem. Begrijpt u nou iets beter? Dan gaat u met deze voor ons vernietigende zaak, gaan we, net als de psalmdichter, naar de Heere toe. Mensen hoef je daar niet over te spreken. Die kunnen je toch niet helpen, hoor, toch niet. Maar hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij hoort mijn smeking en mijn klaag. Daar gaat het. Wat is dan dat smeken en dat klagen? Nou, dat zeg ik u. Dat we zulke naamloze, ellendige zondaren zijn, dat wij onze arme ziel nog niet één ogenblik uit het stof kunnen ophalen. Niet één ogenblik. Maar de Heere hoort het klagen. En dan ben je ook zo naar Gods huis gegaan. Niets verwachtende van jezelf, nog van een ander. Maar alles alleen van hem afsmeken. Zo'n God te mogen kennen en die alleen lief te hebben. Daar gaat het om. En dat kan nu alleen wanneer gij in geloof in die dierbare zonen Gods. Dan kan dat alleen. Waarom kan het dan anders niet, man? Wel, anders, dan zeg ik u, dan komt de wet met al zijn kracht u veroordelen. Al heb je het dan een ogenblik goed gehad. Hey, maar dan komt de wet weer met al zijn kracht u veroordelen. Want dan zegt de wet, gij zult lief hebben den Heere uw God. Gij zult. En dat kan gij niet. Dat zult u ook nooit vermogen ook. Want wat je vanmorgen dan ervoer, dat was enkel genade en ontferming Gods. Dat was genomen uit die volheid van die dierbare koning en zaligmaker. Maar er was nog niets van ons bij. Niets. Maar dan komt dat terug, hè, dat gij zult. Maar als je nu gelooft in die dierbare zonen Gods, dan zal de wet je nooit geen kwaad meer doen. Dan zal die heus niet meer verdoemen. Hij zal je niet meer veroordelen. Want hij vindt je altijd volmaakt, volkomen in orde. Maar dan is het toch een bijzondere zegen als de Heilige Geest ons zulk een geloof in het hart te werken, in die dierbare zonen Gods. Ja, ik geloof dat daar elk levend gemaakt zondaar staat. Altijd weer. Buiten u, Heer Jezus, geen leven. Nog te zoeken, nog te vinden. Alleen in u, daar gaat het om. En ik geloof niet dat ze eerder rust voor hun arme ziel vinden. Voordat ze met de bruid zeggen, hij is de mijne. En ik ben de zijde. En dan. Kunnen ze dan altijd maar zingen. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Dan kunnen ze dat nooit zingen. En ze kunnen het altijd zingen. Dat zijn twee dingen. Maar dan weten ze onderscheid tussen vlees en tussen geest. Dan ervaren ze in hun ziel wie en wat de Heer Jezus is. En wij zijn het in hem die gelooft. En ze ervaren wie en wat hun zijn in hun bondshoofd Adam. Weet ik. Maar onveranderlijk blijft die liefde Gods. Ook al voelt ik of u er niets van. Al zijn wij er nog zo ver vandaan. Die hij lief gehad heeft, heeft hij lief tot het einde. Daarom zingt de kerk, ik heb lief. En daarom zingt de zondaar, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Waarom in het huis des Heren? Dat is de Heere Jezus zelf. Dat is nu het zeer vaste huis om daar geduriglijk in te gaan. Dat was in die dagen de tempel Gods onder Israël de afschaduwing van. Want daar was de dienst des Heren. Daar waren de offeranden. Daar werd verkondigd het grote heil wat God gewrocht heeft. En daarom ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Dat is Heere Jezus. Ik heb aan u alleen genoeg. Dat is mijn hoogste blijdschap. Mijn hoogst verlangen. Dat is mijn enig, eeuwig, zalig al hier op deze aarde. Om alleen bij in u te gaan. In u te gaan. Wijkt een zondaar ook maar een millimeter af van die weg, dan tuimelt die ik weet niet hoe ver weg. Ja, maar man, wat is dat nou? Ja. Gaat hij iets buiten het huis des Heren? Ach, dan is hij dolend. En dan komt alle ongedierte, wat er ook maar bestaat in zijn arme ziel, dat komt erop af. Maar gaat hij met vreugde in het huis des Heren? Waarom? Omdat den Vader al zijn welbehagen en al zijn welgevallen heeft gehad in zijn lieve zoon. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik al mijn welgevallen heb. Hoort hem. Gaat hij in, is zo in het huis des Heren, dan begint hij ook hier reeds zijn grote naam te danken. Dat is wat. Dan hoor je een zondaar God dank. Waarvoor? Voor zijn lieve zoon. Daar alleen voor. Ja, maar toch ook wel voor alle tijdelijke zegeningen. Alles is in zijn lieve zoon. Dus dat we hier zijn. Dat we met elkander mochten zingen. God heb ik lief. Het is alles in zijn lieve zoon. Dan voor die zondaar. En hoe is dan de gesteldheid van die zondaar? Die kan ik je met geen pen beschrijven. Maar man, ja, toch is het zo. Die is de meest ongelukkigste en allerellendigste die je in kunt denken. Hij hoort mijn smeking en mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. We moeten vanmorgen toch bij het gebed stil gaan staan. En dan wel op tweeërlei wijze. Nu dan, de Heere verlichte onze ogen en ons hart, opdat wij iets mochten verstaan van wat onze allerliefste en dierbare zaligmaker kwam te leren toen die nog hier op deze aarde was. Maar vragen wij eerst hem om zijn zegen. Je kunt dus toch voor onze overdenking vinden in het u reeds voorgelezen schriftgedeelte en wel het evangelium van Lucas, 18e hoofdstuk, waarvan wij u voorlezen vanaf het 9e tot het 14e vers. Lucas 18, vers 9 tot 14, waar Gods lieve woord al dus zegt. En hij zeide ook tot sommigen die bij haarzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. Eén was een Farizeeën en de andere een tollenaar. De Farizeeën staande bad dit bij zichzelf, God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardig, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar hij sloeg op zijn borst, zeggende, O God, zijt mij, zondaar, genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af, gerechtvaardigd, in zijn huis, meer dan die, want ieder die hem zelf verhoogt, zal vernederd worden, en die hem zelf vernedert, zal verhoogd worden. Zover ons schriftlezing. Het is een wonderlijke leermeester, onze dierbare Heere Jezus. Ja. Eén ding weet ik uit het lieve woord van God. Wat hij ook beoogde in zijn leerreden. Altijd de ere zijn vaders en het heil van zijn Sion. Van die diep gevallen zondaar. Daarom is al wat uit zijn mond uitgaat, is genade. Ze is op zijn lippen uitgestort. Het is alles een liefde waarmee Christus als het ware in en uiterlijk omgeven is. En ik heb meer als eens in mijn hart overlegd, dierbare Heere Jezus, hoe heeft u het toch volgehouden? Met zulke ellendelingen als dat wijze. Zulke dwaze, zotte zondaar. Ja, daar kom je nooit over uitgedacht. Maar hij was daartoe van den Vader in de wereld gezonden. Waartoe dan? Omdat hij zijn Vader zijn willen zou doen. En wat was dan die willen des Vaders? Wel, dat hij gekomen is om op te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En wie gelooft? Wie weet het dat hij verloren is? Niemand. En daar komt dan zijn goddelijk onderwijs voor de dag. En zo neemt hij uit die trekkende liefde des Vaders hier uit dit gevallen menselijk geslacht, al wat het zijne is, wat de Vader hem gegeven heeft. Daar strekt zich ook deze leerredenis in uit. Met wat er dan ook wegvalt, dat valt weg. Maar niet valt er weg, die de Vader hebt lief gehad. Hij heeft hun aangetoond in dit hoofdstuk de vasthoudendheid van het werk des Heilige Geestes in zijn trekkende liefde, in zijn werk in het hart van zijn uitverkorenen, heeft hij hun aangetoond, heeft hij over gesproken. Dag en nacht, zou ik ze geen recht doen, zegt hij, die dag en nacht tot mij zuchten. De uitverkorene Gods. Hij heeft het in een beeld hun aangetoond, dat zelfs een onrechtvaardige rechter nog recht deed. Waarmee? Omdat hij het recht beminde? Nee. Maar omdat hij voelde dat hij er zelf aan ging, als hij die vrouw geen recht zou doen, want hij maakte zijn hoofd, nou wij dan met op onze woorden zeggen, op hol. Zo taai, zo vasthoudend, hield die vrouw vast om de recht. Zodat die man die er dan niks aan verdienen kon, die rechter, toch haar recht deed. Op dat, zegt hij, ze met hoofd niet breken, zal ik ze recht doen. Ik vrees God niet en ik ontziet geen mens. Maar haar zal ik recht doen. Daar wordt dus beloond het vasthoudende werk van die vrouw.
dat ze het niet opgaf. Maar nou neemt de Heer Jezus een tegenbeeld daaruit. En die zegt, zou dan God geen recht doen? Hij is de rechtvaardige recht. En het vasthoudende werk des Heilige Geestes, zou dat beschaamd uitkomen? Die dag en nacht tot God zuchten en vluchten. Kan niet. Maar ik denk dat de Heer Jezus zo rondzag heeft. En hij heeft waarschijnlijk ook zijn uitverkorenen wel gezien, want hij was ook eeuwig God. Niemand hoefde hem iets te zeggen. Niemand. Hij wist zelf wat in de mens was. En wat ziet hij nou? Nadat hij dit eerste afsloot, met zal de zoon des mensen nog geloof vinden op de aarde als die komt. Daar heeft hij deze eerste woorden mee afgesloten. En dat houdt heel wat in. Zal de zoon des mensen nog geloof vinden op de aarde? En dan bedoelt een Heer Jezus het geloof in hem. Namelijk dat hij er alleen is. Dat hij van den Vader is uitgegaan. Waarom? Dat het het Vaders wil is om godloze zondaar uit genade alleen zalig te maken. Oh. Dus niets, wat niets is, wat niemendal is, wat alles verspeeld heeft, daar gaat het om. Zal de zoon des mensen nog geloof vinden, dat hij het nou alleen is? Nee. En dan volgt daarop, want dan ziet hij, als de alwetende, ziet hij dat er zijn in hun midden. En hij zeide ook tot sommigen. Hij richt zich rechtstreeks tot hen. Heeft de Heer Jezus dan de naam genoemd? Nou, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Nee. Maar er is ook nog een spreekwoord dat zegt die de schoen past, die trekt hem aan. En zo geloof ik wel dat wij het hier moeten zien. Er zijn dus sommigen die bij haar zelf vertrouwden. Daar gaat het over. Dus het geldt diegenen die bij zichzelf vertrouwen. Wat? Nou, dat zij rechtvaardig waren. Die dat volgt op, zal de zoon des mensen nog geloof vinden. Daar volgt dat op. Want Christus alleen is maar de rechtvaardige. Maar die mensen vertrouwden bij zichzelf dat zij rechtvaardig waren. Dat is dat ze een gerechtigheid hadden. Die wel voor God kon bestaan. Juist. En de anderen niks achter. Dat kan ik niet anders. Zo gauw als ik wat ben, is een ander niks meer. En anders ben ik niks meer. Zo gauw als een ander wat is, dan ben ik niks meer. Maar zo gauw als ik wat ben, is een ander niks meer. Dus die een ander niets acht. Ja, wat zijn het dan voor mensen? Nou, dat komt nou in de gelijkenis uit. In de gelijkenis gaat de Heere dat nou duidelijk maken. Hij zegt, twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. Nou, er zijn ook maar twee soorten mensen op de aarde. Dat is toch niet waar, man. Ja, twee. Twee volkeren, zegt de Heere tegen Rebecca, zullen zich uit u ingeland van heen scheiden. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dan heb je de eeuwige soevereiniteit Gods. Moet je goed onthouden. Daar hebben alle mensen een hekel aan. Waarom? Omdat wij God willen zijn. Daarom. Want als het zo niet was, dan waren wij voor eeuwig verloren, wie we ook waren. Nooit, nooit zal er meer een mens naar God vragen. Dat is ten eenenmale afgelopen. Dat heeft God ons betuigd en de ervaring leert het ons. Maar dat is twee mensen gingen op in de tempel. De ene, dat was een farizeeën en de andere staat er, hij was een tollenaar, een tollenaar. Maar ja, zal iemand zeggen, waarom zeg je nou twee mensen, twee soorten mensen dan eigenlijk? Nou ja, ik zeg u, omdat de gelijkenis dat ons reeds heeft duidelijk gemaakt. De ene was een wedergeborene. De ene was een uitverkorene gods. Dat was de andere. De ene die was dus die van den Vader geliefd was. De ene was dus die de Vader aan zijn lieve Zoon gegeven had. En de andere lees ik dat niet van. Nee. Ik zeg daarom niet dat de Heere Jezus wil zeggen dat er geen farisee niet zalig kan worden. Maar dan wordt hij toch weer een tollenaar. Maar de andere die staat er buiten. Want het gaat erover. Die meende bij zichzelf rechtvaardig te zijn. Die meende nog iets te zijn. Het sluitstuk van deze gelijkenis is ook weer dezelfde. Ik zeg u lieden. En dan volgt daarin. Want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Dat is die verheven Adamiet. Die zijn eigen hebt verhoogd. En die wordt tot de hel toe vernederd. En die zichzelf vernedert, dat is de wedergeboren zondaar. Die voor God leert dat zijn plaats de hel is, die zal verhoogd worden. Die zal in die allerliefste Heer Jezus geloven. Daarom zal de Zoon des Mensen nu geloof vinden als die komt op de aarde. Bij elke tollenaar. En bij geen ene farisee. Maar nou is het nog iets. Nou zijn wij allemaal farizeeën. Van nature. Maar man, ja. Ja. En nog hele mooie ook. Een farizeeën is eigenlijk iemand, ja, ik kan het u niet anders duidelijk maken als zoals de schrift het leert. Maar dan niet in de verkeerde zin. Zo moet je het niet zien. Niet in de verkeerde zin. Want de farizeeën hebben een slechte klank gekregen. Want de Heer Jezus, die hartenkenner is een nierenproever. En die het verborgene van ons weet en gadeslaat. Al zijn wij nog zo gecamoufleerd voor de mensen. Wij kunnen voor de mensen zeer godzalig lijken. Maar toch grote smeerlappen zijn. En leven in de gruwelen der zonde. Dat bewijst de geschiedenis herhaaldelijk. En het heeft de Heer Jezus van de farizeeën ook gezegd. Wee u, gij fariseeën en gij schriftgeleerd, van buiten zijt gij wel schoon. Dat is voor het oog van de mensen. Je hebt wel een gedaante van godzaligheid. Maar van binnen zijt gij vol roof en doodsbeender. Ja, hij verwijt hun dat ze de huizen der weduwe opeten. Hij verwijt hun dat ze in ontucht en gruwelen leefden. Maar dat was niet de farisee. Dat weet God alleen. Moet je goed begrijpen. Wij zeggen hier wel eens op aarde. Je kijkt elkaar wel voor de kop, maar niet in de krop. Maar zo is het met ons mensenkinderen. Wij kunnen hier voor mekanders aangezicht. Heel goed zei. En zo was het met de farizeeën ook. En die was nog bijzonder goed. Want die had veel vormelijke godsdienst. Maar er waren er ook die het werkelijk waren. Ze zeggen, ja, waren die er ook. Ja, en dat was eigenlijk de echte farizee. De andere, dat was zelfs als farizeeën ook nog een huichelaar. Maar er waren die het werkelijk waren. En ik denk altijd dat dat wel de uitverkorenen zijn. Ja. Ah. Ja, die het werkelijk meent. Maar dat was Paulus ook. Paulus zegt, ik was een farisee uit de farisee. Onberispelijk noemt hij zijn eigenaar de wet. Maar denk u wel, je moet over een farisee nog zo makkelijk niet denken. Niet, zeg ik u, in de verkeerde zin. Want dan valt hij zo weg. Maar gaat nou in de goede zin. En zo stelt de Heere Jezus hem toch hier voor. Want de Heere Jezus die stelt hem voor. En ik zeg niet dat hij dan een huichelaar is. Want dat zegt de Heere Jezus niet. Dus we nemen hem zoals de schrift hem ons voorstelt. We nemen hem, laat ik het dan zo eens zeggen, op zijn woord.
Ja.
En dan zegt de Heer Jezus van hem dat hij de God begint te danken. Nou, dat is toch het voortreffelijkste wat een mens doen kan als die God gaat danken. Want de Heer heeft gezegd, een os kent zijn bezitter en een ezel de kribbe zijn zeer. Maar mijn volk heeft geen kennis. Mijn volk erkent mij niet, zegt de Heer. En hier vind je dan toch een farisee. En hier vind je dan toch een groot wonder. Hier vind je dan toch een mens die God dankt. En nog met verwondering ook, want hij zegt, o God. Hij is nog verwonderd ook. Ik dank u. Hij gaat God danken. Waarvoor? Voor de grote genade aan hem bewezen.
Ja.
Maar man toch. Ja, het staat er ook. Want God zegt hij dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Daar moet ik u alleen voor danken. Wat ben jij dan, man? Nou, dat kan je horen. Hij noemt ze op. Hij noemt rovers. Hij noemt onrechtvaardigen. Hij noemt overspelers. En hij noemt ook die tollenaar die daar in de vette stond, in de tempel. Je hebt die ook gezien. Ja. Maar het is nogal wat. Maar het zijn toch goede dingen? Moet eerlijk zijn. Als je geen rover bent. Terwijl we allemaal rovers geworden zijn. Maar hij kon zeggen dat hij kon de Heere vriendelijk bedanken dat hij geen rover was. Hij roofde niemands goed. Hij kon de Heere vriendelijk bedanken dat hij geen onrechtvaardige was. Wat dan? Nee, hij hoorde bij de rechtvaardigen. Die gaan in het eeuwige leven. Staat dat goed? En wij toch gelukkig. Zij hoorden niet bij de goddelozen, die leeg van God zijn, onrechtvaardigen. Overspeelders, hij is een eerbaar man. In zijn leven. Hij houdt zijn eigen met geen andere vrouwen op, maar ook met geen andere goden. Want dat is ook overspel. Ook niet. De Heer uw God is een enige God. Hem alleen zult gij dienen. Houdt hij zijn eigen aan. Hij is dus ook geen overspeler. Nee. Hij is ook niet zo'n half het bakken christen. Nee, dat is hij ook niet. Laat ik het zo eens uitdrukken. Of zo'n half bakken jood die half jodisch en half akdodisch is. Dat is hij ook niet. Hij is een nauwgezette christen, zou wij zeggen. En dan in onze taal, in onze tijd. Hij is een eerbiedwaardig mens. Waar je je petje vooraf mag nemen. Een voorbeeld voor de kudde gods. Dat is hij. Hoogbegenadigd. En met een zeer nauwgezet leven. Dat heeft hij er nog bij. Want dat gaat hij nou vertellen. Hij gaat nou ook eerst vertellen wat hij niet is. Wat hij nou eerst vertelt. Maar nou gaat hij vertellen wat hij wel is. Waar hij God voor dankt. Over zoveel genade. Ja. En dan zegt hij, nou heren, ik vast 2 maal. Ik weet niet hoe ver dat naar de wet is. Ik dacht dat ze maar alleen maar vasten vrijdagavond, maar ja. Hij heeft er zeker nog wat bij gedaan. Hij is nog ijveriger als dat hij hoefde te wezen. Laat ik het dan zo eens zeggen. Ik vast 2 maal. Je zou zeggen, dat is kolossaal, man. Kolossaal. Wat doe je dan met dat vasten? Wel, dan zonder ik mijn eigen af. Waarmee? Wel, om met God bezig te zijn. En de profeten te onderzoeken. En de schriften van God gegeven. En de wet van Mozes na te speuren. Dat doe ik in mijn vastestijd. En me te verheugen, te bidden. en mijn lichaam te kastijden door het eten te onthouden. Jongen, zitten hier wel zulke mensen? Ze zijn dat ook een vraag. Je moet er niet zo min over denken. Ik vast 2 maal. En in een week. Dus niet in een maand of in een jaar, nee, in een week. En ik dacht dat ik in de wetgeving had gevonden. Maar ja, ik ben erg vergeetachtig. Maar dat ik in de wetgeving had gevonden, dat ze alleen maar vasten. Heen voor de Sabbat. Maar ja, ik weet niet. Hier staat ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Dat heeft de Heere gezegd. In zijn wetgeving. Dat klopt precies. Maar hij van alles wat hij bezit, geeft hij 10e. Dus hij was nog groot gezegend ook. Want als je niets bezit, kan je zoiets alweer niet zeggen. Maar hij kon het wel zeggen. Hij bezat veel. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Nou, dan zou je toch, als je dan zo'n rijke farizeeën in de gemeente hebt. Jongen, daar zou het toch niet slecht mee wezen, heb ik ook alweer gedacht bij mijn eigen. Ja, ik zeg, och heren, wat zou je daar goed mee wezen met zo'n kerel in de gemeente? Ja, ik heb mijn eigen weer geschaamd hoor, over dwaze gedachten. Ja. Die zoveel gaf, 1/10 van al zijn bezit. Maar ja, ik zeg, ik heb me ook weer moeten schamen, dat ik zei, och heren, als u er bent, dan is uw gemeente alleen maar veilig. Alleen maar veilig. Want u zegt, mij is het zilver en het goud en het vee op 1000 bergen. Alles is van mij, zegt de koning zelf. En ik zeg, die zal met u lieden zijn. Daar moet je toch genoeg aan hebben. Maar ja, ik heb een ongelukkig boosaardig hart. Dat altijd zit er overal aan te punniken. Ik zeg, heren, zo'n fariseen in de gemeente des heren. En het erfdeel des heren heeft geen zorgen meer. Nee. Ik bedoel nou financieel gebied. Dus dat is toch ook geen kleinigheid. Ik heb er iets van gezegd. Ik wil het nog wel een keer overbrengen. Laten we hem dus zien als ten eerste een man die goed bekeerd is. Dat is nummer 1. Ten tweede een man die een zeer nauwgezet leven leidt. En ten derde een man die veel vruchten voortbrengt tot dankbaarheid in zijn goede werken. Zo staat hij hier getekend. En dan komt de andere er tegenover te staan. Dat is de tollenaar, ja. Heb ik ook over gedacht, tollenaar? Wat is dat nou? Ja, och, dat weten we wel. Wij zouden zeggen, dat is, nou spreek ik voor de ouderen, die begrijpen dat wel. Maar wij zouden zeggen, dat is een NSB'er. Ja, zo'n tollenaar. Ik kan je er niet kort bij brengen. Nou, u weet welke haat dat er een Nederlandse bevolking had tegen een NSB'er. Waarom dan? Wel, die waren in dienst van de Duitsers. En de Duitsers waren dus mee in oorlog. Dus, maar je weet die haat die daar zat. Ik heb me wel eens verbaasd wat ik zeg. Van zelfs zeer goede mensen, christelijke mensen, vooraanstaande mensen, over hun vreselijke verwensingen. Ik zeg, hoe kan dat toch? Ja, nou begrijp ik het beter. Hoe het kan. Maar in ieder geval, zo moet je toch eigenlijk die tollenaar zien. Dat was dus een man die in dienst van de Romeinen was. Door welke ze waren bezet. Dat was toen de bezettende macht. Ze hadden wel veel vrijheid, maar dat neemt niet weg. Rome die deelde de lakens uit. En die mensen die moesten schatting innen voor de keizer. Dus de belasting zouden we dan maar zeggen. Tollenaars. En dan waren ze zo gemeen. Dat als de keizer, ik zal dan maar zeggen, een kwartje vroeg, dan maakten er hun 40 centen van, om zo maar eens wat te zeggen. Dat er ook een portie voor hun bij was, terwijl ze wel betaald werden natuurlijk. Maar kijk, zodoende werden die tollenaren allemaal nog rijk ook. Maar zo gemeen waren ze ook nog. Dus je begrijpt wat een haat dat er was bij de rechtgeaarde Jood tegen zo'n tollenaar. Dat was geen mens meer. Nee, dat heb ik dan ook gehoord in mijn leven. Die moet je aan repen snijden, zei ze tegen. Die moet je, elk stukje van de lichaam moet je met een tang eruit knepen. Er was een man die elke zondag in het voorgestoelte zat van Gods huis. En ze de nek afsnijden dat het bloed over de aarde loopt.
Ja, ja.
Nou weet je iets van een haat dat er bij de Jood was tegen de tollenaar. Wat een soort man dat nou eigenlijk was. In het oog van de mensen. Ik heb wel eens gezegd, hoe komt het toch in mijn hart, lieve heren, dat u nou juist zo'n beeld neemt. En dat is toch ook een uiterste. En de tollenaar. De tollenaar. Waarom heeft de Heer niet gezegd, hé, en de naar God zoekende zondaar. Dat ik het nou zo eens zeg. Hé. Kijk, dat had ons beter gezind. Dat hadden we beter kunnen verwerken. Of de heilbegerige zondaar. Maar er staat alleen maar. En de tollenaar. Ja, kijk eens, daar legt wel iets in. Weet je wat erin legt? Gods eeuwige vrije gunst. Gods eeuwige verkiezende liefde. Om, waarom? Om een verloren zondaar zalig te maken. Dat is zijn wil. Uit genade. Zonder iets van het schepsel. Zonder iets van de mens. Dat legt er eigenlijk in. Man, ja, toch is dat zo. En de tollenaar van verre staande. Dus die man die alles verknoeid hebt, maatschappelijk, is die niet in tel. Maatschappelijk trekt elk rechtgeaarde Jood de neus voor hem op. Ja. Zijn werken, ja, daar mag ik niet over oordelen. Nee, want dat zegt de Heer er ook niet bij. Zegt de Heer er ook niet bij. De Heer zegt niet dat hij een woekeraar was. Maar die naam hadden ze wel. Ik weet niet of het een eerlijke tollenaar geweest is. Die zijn werk gedaan heeft. Alleen. Maar ja, er was natuurlijk toch een ene Jood die dat geloofde. Dat er nog ene tollenaar zou wezen die werkelijk alleen maar zijn werk deed. Hé, wat hem opgedragen was. En die het niet deed om zichzelf er nog erbij te verrijken. Dus daar kwam er wel bij. Maar laten wij het nou maar in de... Ik wil het nog zo gunstig mogelijk houden. Waarom wil je dat? Wel, er zit nog een andere kant in. Wel, er zit een kant in. En ja, daar kom ik ook niet onderuit. Heb ik ook over gepeinst in mijn ziel. Dat ik zei, heren, wij zijn zulke doortrapt goddeloze schepselen, dat wij ook daar nog misbruik van proberen te maken. Maar man, ja, ja, dat doen we ook nog. Dan gaan we zeggen, zie je wel, dat het zo nauw niet komt, hoe een mens leeft. Dat gaan wij zeggen als wij de prediking van genade horen. Dat is een bittere vijandschap daartegen. Maar er is dan nog een kant aan. En dat is nog erger. Dat wij het ook nog in de praktijk gaan brengen. Die mensen heb je ook. Wat? Die denken nou ja, komt ze nou niet. Komt ze nou niet. En die toch spreken alsof ze tot God bekeerd zijn. En of dat ze geloven in de Zoon Gods. soms hooguit en hoog van de toren. Kan zit er ook in. En die nochtans geen tollenaar zijn, hoor. Dat wil zeggen, die afgaat gerechtvaardigd naar zijn huis. Ja, nou zal iemand zeggen, nou begrijp ik het niet goed meer. Nou, dat hindert ook niet, maar luister dan maar alleen wat ik u zeg. Want ik zal u die tollenaar toch ook verder ontcijferen. Die tollenaar, die staat daar in de tempel. En hij begint ook net te bidden als die man. O God. O God. Hetzelfde gebed. Maar er staat nog iets vooraf. Zijn houding. Zijn gedrag. Dat staat er vooraf. En dat zegt heel wat. Dat is eigenlijk de sleutel om weg te draaien. Hé, hey, wat ik u daarnet zei van die mens die zegt dat hij gelooft in de Zoon Gods. En dat hij het zo nauw niet neemt. En dat hij daar misbruik van maakt van Gods eeuwig dierbaar evangelie. Er zit hier de sleutel in. Dat zegt die houding mij van de tollenaar. Ja, maar hoe komt dat dan? Ja, dat zit hierin vast. Dat die tollenaar was een mens die door Gods wet was veroordeeld. Maar, let op, die Gods wet niet terzijde schoof. Begrijpt u het? Wij kunnen wel zeggen dat Gods wet kunnen wij niet onderhouden. Dat is het eerste wat een mens dan zegt. Wij zijn goddeloze zondaren, volkomen juist. Wat wij dan zeggen. Maar als we dan ons hoofd rustig neerleggen en rustig doorleven. Vertel mij dan nooit dat je waarlijk van God geleerd bent. Want daar geloof ik er niks meer van. Geloof je daar niks meer van? Maar dat heeft toch niet te betekenen wat ik geloof? Nee, dat heb ik niet. Dat heb ik niet. Maar ik zal u toch van Gods wegen dan nou prediken dat we er eeuwig, eeuwig buiten staan. Als we dat hebben. Als wij ongehinderd kunnen voortleven. Zonder Gods heilige wet. Nee. Moet je dan denken. En praten over de Zoon Gods. Alsof hij het, ja, hij is het die het gedaan heeft. Maar ik zeg, je bent verdoemd als je straks gaat sterven. Gij kunt niet Gods wet overtreden en zalig worden. Om je eigen te behelpen met genade. Dat kunt ge niet. Kunt ge niet. Maar hoe dan? Hoe dan? Nou ja, daar heb je het. Hier komt de tollenaar voor de dag. Dat is dan een wet overtreden van de bovenste plank. En misschien nog wel een verrader van zijn eigen volk ook nog. Daar komt hij. We zien hem staan. En uit zijn gedrag komt het uit dat hij het is. Dat hij zijn ogen niet wil opheffen naar den hemel. Daar heb je het. En nou staat de farizeeën, die staat vooraan in de tempel. Die is vooraan geschaard. Ziet de tegenstelling. Dat is de man die er hoort. Hij heeft zo gestaan. De Joden staken de handen zo omhoog. O God, ik dank u. Daar heb ik. Die bij zichzelf vertrouwde. En nou moet je naar de andere kijken. Nou moet je naar de andere kijken. Zeg het. Ik bedoel geen namaak, hoor. Dat je dit na moet maken uitwendig. Want die mensen hebben je ook nog. Want dan is, kijk eens, dan ben je weer precies de farizee en niet de tollenaar. Nee, de Heere geeft hier door zijn uiterlijke gesteldheid. Zijn uiterlijke gestalte. En dat is oosters. Die oosterling is erg beeldsprakig, is erg van te zien, van voorbeelden enzovoort. Ik geef die aan hoe het met die man gesteld is. Dat is de bedoeling. Dus ik bedoel niet dat wij dat na moeten maken. En dat je een vroom gezicht moet gaan zetten. Of het een of ander, of over je hart moet gaan strijken, zoals sommige mensen doen. Maar dat is allemaal komedie. Dat hoort bij de farizeeën. Maar dit hoort alleen bij het godswerk. En de tollenaar van verre staande en wilde, hij bleef dus achterin. Hoe komt dat, man, dat je zo achterin blijft staan? Dat mag je onderzoeken. Ik, Heer, ik ben een overtreder van al uw heilige geboden. Ik heb niet één derzelve gehouden. Dat heb ik. Ik ben niet meer waardig om in uw huis te komen. Meer waardig. Maar man, ik moet voor eeuwig verdoemd worden. Dat is mijn plaats. Man, ja. Zo zelfs, terwijl die helemaal achterin blijft staan, geen stap meer verder durft of kan doen. Welke geloofskracht heeft hij al moeten ontvangen en geloofsmoed om zo ver door te dringen dat hij nog achter in Gods huis stond. Dat was al een kracht en een werk van Gods geest. Maar nu die er dan is, nu wilde hij ook zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Wat doe je dan, tollenaar? Hij kijkt naar de aarde, hij buigt het hoofd. Daar is voor mij geen plaats meer. Een wetovertreder, een verbondsbreker, want hij was ook een kind des verbonds. Geen plaats meer. God kan niet anders als naar zijn heilige recht. Zo'n vagebond voor eeuwig wegdoen. Maar tollenaar dan. Ik heb alles geprobeerd. Ja, daar heb ik. Ook dat nog, ja. Als je wil weten of je tollenaar bent, zou je toch daar je eigen aan moeten kennen toetsen. Alles geprobeerd, Heer. Ik heb de zonde willen laten. Ik heb vroom willen wezen. Ik heb uw wet willen doen. Maar daar praat hij toch niet over. Nee, vanzelf niet, want het is allemaal mislukt. De zonde was veel sterker dan hij. En de wet scheet toch niet uit met hem te vervloeken. En God bleef toornig. Mocht de ene dag eens iets beter gegaan zijn als de andere dag voor zijn waarneming. Hij kon het niet halen. Hij kon het niet halen. Tollenaar. Staat hij. Hij wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Dat kan niet meer ook. Zo'n vuilpoes. En Gods gerechtigheid moet genoeg gedaan worden, hoor. Ik zei het u daarnet. Je kan zolang als je nog rustig kan gaan slapen, als je elke dag weet dat je Gods wet overtreedt, dan weet je er niks van. Dan heb je het nog nooit geloofd. Nog nooit. Heus niet. Dan zit het, dan zweeft het maar in mijn hersens. Of ergens in de lucht. Maar niet in mijn ziel. Niet in mijn ziel. In mijn ziel. Het is van tweeën. Van tweeën. God vrezen of de duivel dienen. God lief hebben boven alles. Of wat? De duivel lief hebben. De zonde lief hebben. De ongerechtigheid lief hebben. Maar. En hier vind je nou een man die God lief heeft boven alles. Dus die heeft Gods wet lief. En die wet die verdoemt hem. En die wet die veroordeelt hem. En die wet, daar kan geen nagels erop zult je meer aan toebrengen. Heere legers van zonde overweldigen hem. En daar staat. Hij geeft hem een klap op zijn borst. Om zijn jammer. Zijn jammer betekent dat. Zijn jammer kracht bij te zetten. Dat weet je wel eens, dat was in de Joden veel de gewoonte, hè? Ja, als er iets ernstig is, hé, en dat ze iets ernstig duchten of vrezen, hé, dan lees je bijvoorbeeld toen ze van Golgotha afgingen, slaande op hun borsten. Daar drukken ze de verschrikking en de weedom en de ellende mee uit. Slaande op hun borst. Hij sloeg op zijn borst, op zijn borst. Daar was hij mee. Hij was aan het eind, laat ik het dan zomaar zeggen. Hij was werkelijk aan het eind. God die verandert niet. Hij wilde de Heere vrezen en lief hebben. En hij kon het niet. Wat is dan dat wonderlijke? Ja, dat zei Rebecca ook. Die zei, hoe ben ik al dus? Hoe ben ik al zo? Toen ging ze in het verborgen God vragen. Toen kreeg ze het antwoord. Meerdere zal de mindere dienen. Die onwederstandelijke werking van Gods geest in het hart van die tollenaar. Die dreef hem als het ware voort. En dat gaat dwars tegen onze verdorven natuur in. Dwars er tegenin. Dwars er tegenin. Val niet mee hoor, als je godsdienstig moet zijn. Valt echt niet mee. Alles een moeten voor ons is. Ik mag dit niet, ik mag dat niet, want ik ben christelijk en ik hoor aan die kerk en die kerk die kijkt nogal nauw. Ja, dan druk ik het misschien een beetje grof uit, maar dan mag ik niet, ik mag geen radio, ik mag op zondag niet fietsen, ik mag op zondag niet met de auto, ik mag niet verzekerd wezen, ik mag geen televisie, ik mag geen dit en dat. Zeg maar, man, dat zijn toch allemaal, ze schijnen uit alsjeblieft. Ik noem het een vreselijke godsdienst. Vreselijke godsdienst. En men doet dat dan, maar is dat dan van harte? Is dat dan werkelijk waar in onze ziel? Dienen we dan de Heere met beleidschap en met verheuging? Ja, zou een ander zeggen, maar dan zou je zeker alles maar kennen doen. Dat laat je de duivel maar zeggen, dat heb ik je net al gezegd. Maar het gaat er maar over hoe een mens iets doet. Hoe? Want als wij waarachtig een tollenaar worden gemaakt voor God, dan is het weg wereld de laatste weg. Schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Je hoeft je niet op te houden, hoor, nergens mee. Heel de rotzooi van deze wereld, daar ruikt hij niet eens meer aan. Voor zijn arme ziel. Zo is de zaak. Hij spuugt er tegen. Armzalige wereld, zegt hij in zijn binnen, die je verliest in het zien en zinnelijke. Hij heeft God ervan verlost. Hij praat over geen moeten, helemaal niet. Hij praat alleen over genade, daar praat hij alleen over. En als je dan misschien nog een arme jongen of meid hebt en je ziet het, dat ze deze wereld hoe langer hoe meer ingaan. Heus niet, heus niet. Dan ben je heus geen boetprediker hoor, echt niet. En denk erom zus en denk erom zo ook niet. Maar dan ben je een tollenaar. Oh, wat? Daar begint hij. Oh, wat? Daar begint hij. Er komt ook een verwondering uit. Een verwondering dat hij daar staat. Een verwondering dat God hem nog niet heeft afgesneden. Die verwondering. Een verwondering. Dat hij nog een plek op de aarde hebt. O God. Wees mij, ik moet opschieten, de zondaar genadig. Het is toch erg kort, hè? Erg kort. Nou, het is erg kort, maar daar leg alles in. Daar leg alles in, ja. Daar leg in de eeuwige liefde Gods. Die zich verheerlijkt in het zalige van een zondaar. Dat hij gelooft. Hij gelooft. Wat geloof je nou, man? Zalig worden. Alleen uit genade. Dat kan alleen uit genade. Dat kan God alleen. En dat kan God alleen in zijn lieve zoon.
Daarom. Niets er meer bij of toe van ons. Helemaal niets. Genade.
Genade. Wat alleen. Genade, zeiden ze vroeger wel eens, wordt op het schavot geleerd. Nou, wie heb je nou het schavot?
Schavot.
Hier heb je nou het schavot. Hier is nou een doemschuldige of zondaar. Hier is nou een mens die het alles heeft verspild. Die de heiligheid van Gods wet heeft ervaren. Geloofd, mag ik het zo zeggen. En die heeft geweten, het moet in orde komen. Want God kan niet anders als mij verdoemen. Ik kan alleen maar zalig worden, zoals God het wil. En ons is, voor ons geldt, de eeuwige wet Gods. God lief te hebben boven alles. Nu dan, verloren mens, waar je ook zit. Het is het Heer en het gaat niet, het kan niet, het is onmogelijk. Want ik ben zo gans verloren, dat ik krom, zegt de dichter, ben van lende vanwege uw wetten schenden. Wat denk u? Wees mij zondaar genadig. O, wanneer gaat een mens toch pas om genade roepen? Dan, wanneer het hem alles uit de hand geslagen is. En die de werkelijkheid voor hem hebt. Wat is dan die werkelijkheid? Nou ja, dat hij een tollenaar is. Een tollenaar is. Dan wordt er geen ene fariseen zalig. Ja, gewis. Als die ook een tollenaar wordt. Dan wordt ook een fariseen zalig. Denk maar aan de apostel. Denk maar aan de apostel Paul. Toen hij zei, en hij was toch zo'n bittere fariseen, dat wil zeggen, hij was een fijne fariseen, maar zo'n bittere vijand van genade. Hij was toch een ijveraar voor God en zijn land. Dat was hij toch, en voor de kerk en voor de staat. Maar toen God hem velde in zijn eeuwige liefde, hoort het hem zeggen. Nadat de Heer tot hem gezegd had, ik ben Jezus die gij vervolgt. Nou was hij zijn eigen zaligheid aan het verwoesten. Aan het opruimen. Hij was tegen zijn eigen zaligheid. Heb je toen nog meer gelezen? Nou ja, dat weten we. We weten het uit de schrift. En we weten het ook hier van de tollenaar. Deze en ik zeg u, zegt de koning zelf in de gelijkenis, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want de ieder die hemzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernederd zal verhoogd worden. Nu dan, nu vat ik het allemaal samen. Hoe is de tollenaar gerechtvaardigd? In die dierbare zonen van zijn plaats te helpen. Maar Jezus, hij ging in de plaats staan van die tollenaar. Hij ging voor hem te helpen. En toen is de tollenaar er nooit meer gekomen. Nooit meer gekomen. Want de Heer Jezus heeft hem geheel verlost. Voor het aangezicht des Vaders. En hij heeft er hier op aarde ook iets van mogen weten. Iets van mogen leren. En zo is die tollenaar meer gerechtvaardigd naar zijn huis gegaan dan die. Wat dan? Waarom ging die dan niet gerechtvaardigd naar zijn huis? Wel, die ging dapper door met zijn werk. Dapper door om het nog langer vol te houden tegen God. Daar ging het over. Maar de farisee niet. De tollenaar niet. Bij de tollenaar is het gebleven. Gena, o God, gena, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En als je nou denkt dat je anders zalig kan worden, dan kom je eeuwig op. Is dan de grond van de zaligheid dat wij een tollenaar zijn? Nee, heb ik u gezegd. De grond onze zaligheid is Christus alleen. Die alleen. En die heeft zichzelf vernederd. Tot in den dood. Ja, die smadelijke en bittere dood. En die dood des kruises, die vervloekte dood. En die is uitermate zeer verhoogd. Hij is niet vernederd voor zichzelf. Hij is vernederd voor mij, voor u tollenaar, opdat gij met hem uitermate zeer verhoogd zult zijn. Amen.